Monumentaal. Begijnen of Antwerpen?
Was dat muziek?
Nee, het
is... We zijn net beginnen klappen en te klaksoneren en zo.
Ah, ja, het is echt uur. Juist.
Even meeklappen.
Dat is ons intro-muziekje.
Applaus voor onszelf, precies. Wij zijn monumentaal. Ja, dat is tof.
Voor de monumenten de volgende definitie. Iets dat opzettelijk bestemd is om de herinnering aan iemand of iets te bewaren, een gedenkteken. Of, tweede definitie, gebouw, terrein enzovoort van algemeen belang vanwege schoonheid, wetenschappelijke waarde enzovoort.
Voilà, dat is toch wel iets voor onderbij te zitten?
Inderdaad, vind ik wel...
Dat is het monument in monumentaal en taal is wat dat wij gaan doen.
Inderdaad.
Ik ben Floortje en ik schrijf. En ik doe mee in deze podcast en ik heb niet echt veel opgezocht. Ik ben hier om te luisteren en er iets mee te doen, zeker? We zullen zien.
Dus ik ben Margot en ik ben een freelance illustrator uit Antwerpen. En ik ben ook een geweldige geschiedenisfreak die ongeveer alles moet opzoeken wat ik tegenkom. Tijdens een wandeling met Lise in Antwerpen over de afgelopen coronatijden, zijn wij op het idee gekomen om iets rond de monumenten in deze stad te doen. Samen met Floortje hebben we dat idee nog verder uitgediept en ondertussen zitten we hier met onze Skype-opname, gezien de huidige tijden, met aflevering 1 over het Begijnenhof van Antwerpen.
Voilà. Ik ben Lise. Ik ben lector en onderzoeker. Ik woon ook in Antwerpen. Ik ben minder een geschiedenisfreak als Margot, dan Margot. Ik zoek wel heel graag dingen op. Dat is ook mijn job. En ik wist nog niks van het begin af. Onderwerp voor onze eerste aflevering. Nu weet ik er al iets meer van. Maar wel disclaimer. Ik denk dat dat het juiste woord is. Voor experts in Begijnen en Begijnhoven. Waarschijnlijk gaan wij je niks bijleren. Leken bij Begijnen en Begijnhoven. Die gaan misschien wel iets opsteken, denk ik. Als we dat zo kunnen zeggen. Maar ja, zeker dat zullen we daar geen mensen teleurstellen. Hè?
Nee, voilà. Wij zijn eigenlijk enthousiaste amateur-opzoekers met een dichter en schrijfster in ons midden. En zo gaan wij iets interessants proberen te doen.
Voilà.
Hopelijk. Of alles
in waarover ga je het doen?
Begijnhof?
Het Begijnhof.
Ja.
Ik ben benieuwd. Ja. Ik ken er niks van. Ik denk dat dat iets met geloof... Het zijn een soort van nonnen of zo, Begijnen, hè, niet? Ja, voilà, dat is wat ik...
Dat denk ik. Werd ook door mij gedacht. Nu wel, even zeggen nog, het Begijnhof in Antwerpen. Er zijn er een aantal over België. Een aantal ook, heb ik net gelezen, erkend als UNESCO-werelderfgoed.
Ja, redelijk veel wel, ja.
Ja. En wij hebben het over dat in Antwerpen.
Voor Floor misschien even duiden. Een Begijn, wat is dat? Van waar komt dat? En ja, sinds wanneer hebben die besloten van... God, we gaan hier eens een keer... Begijn zijn.
Dat begint hier al naar een gedicht te ruiken.
Wel. Lise, ga jij of ik? Maakt me niet veel uit.
Wat dat bij mij als eerste... Ik heb mijn samenvatting in puntjes gemaakt. Ik ben echt... Oh, man, toch. Mijn job is schrijven op onderzoeksmanier. En ik heb het hier echt in puntjes gezet. Mijn eerste puntje gaat eigenlijk over... Een beetje een definiëring van Begijnen. Dus ik weet niet wat jij als eerste wilt zeggen. Als dat een goed begin is, dan begin ik daarmee.
Begin maar gewoon. En we vullen elkaar aan wat nog.
Dus Begijnen die horen eigenlijk tussen de leken en de kloosterlingen. De leken zijn niet behorend tot de klerus. En dan heb ik dus ook de klerus moeten opzoeken. Want ik wist wel, ja, klerus heeft iets te maken met geestelijke stand. Maar meer dan dat wist ik ook niet. Hoewel, dat ik ben te weten gekomen dat nonnen ook niet tot de klerus hebben behoord. Of behoren, want er zijn altijd nonnen. Dus ik vind die definitie een beetje vreemd, dat tussen de klerus en kloosterlingen... Sorry, tussen leken en kloosterlingen. Terwijl de kloosterlingen volgens de strikte definitie van klerus ook nog altijd geen klerus zijn. Of klerie. Dat weet ik nu niet zeker. Zo, het komt erop neer dat ze dus tussen leken en kloosterlingen vallen. Dat het vrouwen zijn die als geestelijke zusters samenleven, maar geen kloostergelofte afleggen. En ik denk dat het belangrijkste is in de definitie, die kloostergelofte die ze niet afleggen. Maar er is wel een bepaalde devotie tot God. Of tot geloof, alleszins.
Dan heb ik al een vraag, eerst.
Vraag het eens.
mochten zij een vent hebben? Mochten zij seks hebben?
Nee, eigenlijk niet. In de... Ah ja, als ik mag lezen.
Jot, ik heb het nergens niet geschreven, maar ik zou denken inderdaad ook niet van niet.
Nee, niet van eigenlijk... Nee, ze hebben eigenlijk geen gelofte afgelegd, dus het is niet... Want eigenlijk de reden dat die kloosters... Ja, kloosterzusters, die leggen een eeuwige gelofte. Dus heel hun leven gaan niet meer uit dat klooster. Die doen ook afstand van hun wereldlijke bezittingen en zo. Nog een groot verschil, een begijn behoudt haar bezittingen. En ook al hetgeen dat er nog bij zou komen.
Gaat dat dus, niet aan de gemeenschap?
Alsjeblieft?
Gaat dat niet aan de gemeenschap dat bezit?
Nee, dat blijft eigenlijk van hen. En die moeten wel afdragen als in... Ze moeten eigenlijk om in te treden als begijn... En Floor, ik kom tot uw vraag, hoor.
Ja.
Om in te treden als begijn moest je... had je eigenlijk verschillende persoonlijke factoren die daarmee te maken hadden. Je had je sociale status. En dat was belangrijk om vanwege het volgende dat komt. Want je moest dus wel iets hebben. Het is niet gelijk dat je daar arm aan kwam met alleen je schoenen en de kleren dat je aan had. En het was klaar. Dat kon niet. Je moest eigenlijk wel... Ja, godsvruchtig, als in, je moest wel een bepaalde vroomheid hebben en een onbesmet karakter, bij wijze van spreken. Dus daarmee stel ik al in vraag van, dus een prostituee vinden we daar al niet terug, bijvoorbeeld. Moest niet over 50.
Dat er veel begijnen prostituees, of nu sekswerkers, hielpen in hun tijd.
Hielpen die wel, hè? Maar ik denk niet dat die begijnen konden worden.
Nee. Dus ik weet ook niet of ze echt geïnteresseerd waren om begijnen te worden.
Ik veronderstel van niet gezien het beroep.
Het matcht niet helemaal met elkaar. Maar ja, moest het wel zo zijn, denk ik niet dat ze zijn toegelaten geworden. Zouden zijn toegelaten geworden. Nee.
Heel werk worden.
Ja, hè?
En dus, voor de intrede hadden ze familiale steun nodig. Of moesten ze financieel toch al wel wat hebben, want je moest 3 jaar aan eigen onderhoud kunnen aantonen of zelf kunnen voorzien. Dus je moest kunnen aantonen dat je een arbeid had, of een vaardigheid, of gewoon al belachelijk veel geld. Omdat je daar ook je moest je een eigen huisraad meenemen, je moest een bed hebben, en je gepaste habit. Dus hetgeen dat je, die uniform, zeg maar. Mm-hmm. Dat moest je eigenlijk al hebben. En je moest daar ook in het begijnen hof natuurlijk je kamer, je woonst huren of kopen, naar gelang je... Hetgeen dat je had van geld. En dus had je voor de armere tussen aanhalingstekens, begijnen, ook veel conventen waar dat één huis was met meerdere begijnen die daar samen woonden. En de rijkere begijnen die zal eerder haar eigen huis gekocht hebben of wat dan ook. En dus, ze leggen geen gelofte af. Dus ze hebben wel de mogelijkheid om er terug uit te stappen. Als ze toch zeggen, goh ja, ik heb hier nu toch een man gevonden, wat dat eigenlijk al niet mag, want dat is een beetje contradictorisch. Dus je mocht eruit stappen, maar je mocht geen verkering hebben met een man, je mocht geen liefdesbrieven sturen, en niemand mag liefdesbrieven in uw naam sturen. Dus moest dat toch gebroken worden? Oh ja, moest dat, dan staat er wat verder, moest dat nu toch gebroken worden, dan moest je toch wel kiezen om of te trouwen, of om daarmee te stoppen. Dus het is precies ook niet van, dan bestraffen we je zo hard dat... van het kan niet meer. Die indruk heb ik niet. En even voor de luisteraars, want dat zijn weer knalvergeten te melden natuurlijk. Goed bezig. De bron waar ik nu uitspreek, waar ik mijn info nu uit heb, is Wijvenwereld, de vrouwen in de middeleeuwse stad. Van Jelle Hamers, Andrea Bardin en Chanel de la Meilleur. En dat is een boek van uitgeverij Vrijdag en dat is uitgegeven in... Ik denk 2019.
Ja, dat is redelijk recent.
Ja. 2019. Dus ik zou zeggen, dat gaat over veel meer dan alleen begijnen, maar moest je de bron erop willen naslagen en nog veel meer info, want we gaan hier natuurlijk niet alles kunnen vertellen. Daar staat eigenlijk een redelijk uitgebreid hoofdstuk in van hoe, wat en mij zelfs actuele... actuele. Nee, alle begijnen zijn er denk ik niet meer. Ik bedoel, voorbeelden van toen.
Volgens mij zijn er in Nederland nog begijnen.
Oh ja, ik denk dat er nog wel bestaan. In Vlaanderen weet ik het niet.
In elk geval, in Antwerpen is de laatste gestorven in de jaren 80 of zo, denk ik. Ik had het hier ergens neergeschreven. Dat was Virginie en nog iets.
Ja, juist. Dat is onze Antwerpse begin. De laatste.
Waar staat ze? Ik had het hier neergezet.
Virginie.
Maar... Virginie, ja. Bijna een achternaam kwijt. Ik vind ze niet terug in mijn samenvatting.
Wacht, hè.
In de jaren 80 in elk geval.
Dus wij hebben geen begijnen meer.
Ah, hier, Virginie Laremans, in 1986. Ja, ging beginnen in Antwerpen al sinds. Mijn onderzoek is niet verder gegaan dan Antwerpen. En ik denk ook, hè, dat nonnen een andere naam krijgen bij hun inwijding.
Ah. Ja, dat denk ik ook.
Ja. En dan zie je ook wel, ja, Virginie Laremans, dat klinkt nu niet echt als een hele heilige naam, dus dat heeft er ook wel mee te maken dat die geen geloften afleggen. Hè. En dan maakt het volgens mij ook gemakkelijker om alsnog terug uit uw vagijn zijn te stappen.
Ja,
ja, je verandert niet heel veel. Maar als... Ik ga het nu eens even herhalen. Is het dus... Het is dan eigenlijk zo gewoon een iemand, een vrouw, die gewoon haar boeltje meepakt en ergens in een gemeenschapachtig gaat wonen en daar een huis huren.
Ja.
Ja.
En, ja, en, maar die hebben wel...
En bidden ze hem zo?
Ja, ja. Wat dat wel heel belangrijk is om mee te geven, die middeleeuwse samenleving, dat is eigenlijk opgekomen op een moment dat er heel veel verenigingen in... Ja, ik moet wel zeggen, mensen begonnen zich te verenigen. Dat idee was ineens kei populair. Dus we begonnen gilden te vormen en los te komen van alleen uw familiekring. En dus buiten bijvoorbeeld gilden, de schildersgilden. De schildersgilden.
Ook een topper.
Allee, of van de lakenijverheid. Van alles, van ambachten hadden dat bijvoorbeeld. Maar het is ook in de, ja, in het geloof, zal ik zeggen, begon dat ook meer en meer. En dus is er rond Luik is dat begonnen. Dat dus... vrouwen een soort groep zijn beginnen vormen om hun leven in materieel comfort en aan kuisheid en bezinning en gebed te wijden. Dus dat geloof is wel heel belangrijk, denk ik. Want nu lijkt dat zo van, oh, dat is een gemakkelijke oplossing om alleenstaand om hier de vestiging te zitten. Maar eigenlijk is dat zo niet begonnen. De eerste begijnen hoven waren helemaal geen hoven. Dat waren gewoon vrouwen die alleen leefden en op de duur zo wat meer... in de straat rond meer samen gingen hokken in dezelfde buurt en op den duur in hetzelfde huis, dichtbij een kerk. Dus dat geloof was wel heel belangrijk. En pas daarna is dat echt, ah, oké, okay, we vragen aan de bisschop en heel de dingen, mogen wij een stukje grond buiten de stad daar om ons eigen ding te doen? En
ook dat hebben ze pas gekregen.
Ja, eigen stuk grond. Ze zijn op dat stuk grond een ommuurde dorpje eigenlijk beginnen maken. En je hebt daar... Ik hoop dat ik dat allemaal juist zeg, beste kenners van de geschiedenis, bij wijze van spreken, maar wij zijn amateur-enthousiastelingen. Dus de meeste begijnen hoven omvatten dan huizen, conventen. Dat is gelijk dat je vandaag een kot vol studenten hebt. Ik denk dat je het daar wat mee kunt vergelijken.
Om het feest. Ja.
Voilà. Gemeenschappelijke huizen. Een kerk, waar dan eigenlijk alles rond is gebouwd. Een eigen bakkerij, brouwerij, school, hospitaal. Allee, dus... Oh. Het is echt wel een mini-dorp.
Amai, ja.
Ja. In Antwerpen is dat nooit niet zo groot geweest, denk ik. Want als je zegt over een bakkerij en zo, ik zie er geen bakkerij zijn.
Nee, in het tweede begijnhof niet. In het Hof van Sion, dus het eerste waarschijnlijk wel. Omdat dat buiten de muren lag en groter was.
Ja. Dus we moeten het daar even over hebben. Maar ik wil eerst nog zeggen, voor de begripsomschrijving, de mannelijke tegenhanger van begijnen, wil ik ook nog even toelichten...
Ja.
En begarde. En dat...
Ik hoorde een garde in, de klopper.
De klopper. En die waren vaak wevers om in hun... hoe zeg je dat? In hun onderhoud te voorzien. En die hadden ook wel soms een conflict met de weversgilde. Omdat die zo het werk afpakten van de wevers. Was ik tegengekomen. Ik denk op Wikipedia. Mijn bronnen zijn niet... Zo heel kosher. Maar alleszins, hoezee Wikipedia. Ik heb er al veel op gevonden. af en toe betwijfelen we de waarheid van de dingen die er worden vermeld. Maar inderdaad, mijn volgende puntje gaat ook wel over Hof Sion. Dus het is misschien erg om daar iets over te zeggen.
Ja, pik maar in. Ja. Voor de luisteraars, dat is het eerste begijnhof in Antwerpen. Dat echt effectief, al ja, niet gewoon mensen in de huis die zeggen, al tof, we doen eens iets. Maar echt apart buiten de stad, waar dan nu het Oud-Justitiepaleis is.
Ja, dus op de... Is dat Amerika-lij nog juist, of is dat Britse-lij?
Britse-lij, ik denk Britse-lij.
Ah, ik dacht Amerika-lij. Op het kruispunt.
Het vloeit wat in elkaar. Het vloeit wat in elkaar.
Het is alleszins niet ver van het Nieuw Justitiepaleis. En dat stond daar, volgens mijn bron, vanaf 1240. Alleszins, dat was de eerste vermelding van Hof Sion. Het wordt ook op verschillende manieren geschreven. Ik ben het al tegengekomen met S-I-O-N, maar ook met S-Y-O-N En ik denk daarnet ook nog weer op een andere manier, maar... ja, dat heb ik hier niet opgeschreven. En dat stond er tot 1542, dus 302 jaar in totaal. En dan, dat is in brand gestoken. Wacht, na vernieling in brand gestoken. Dus die vernieling was in brand gestoken door de stadsmagistraat, maar wel met de goede reden om belegering door Maarten van Rossum te voorkomen. En ik denk... ik kan het nu iets heel dom gaan zeggen. Is dat niet ongeveer tijdens de beelden... Nee, dat is niet waar. Wat was het?
Ja, jawel.
Het christische regime. Nee, dat is inderdaad. Dus dat is wel met een opkomst...
Ja, Spanjaarden.
Huh? Ja.
Ik denk dat daarna ook de Spanjaarden die hier binnenvallen. Dat had ook ongeveer daar is.
Ja. En dan die Maarten van Rossum was een Calvinist. En die wou dan dat belegeren, maar dat is dan niet gelukt. En ook qua... ja, qua restanten eigenlijk van het oude Begijnhof wordt er nu nog in Antwerpen is er nu nog een straat die Begijnenstraat heet en nog een straat die Begijnenvest heet. Dat is ook al vlak bij mij. En die zijn vernoemd naar het oude Begijnhof, maar om verwarring te vermijden, het is niet dat het ertussen stond tussen die twee straten. Maar die lopen eigenlijk een beetje parallel aan elkaar. Maar het heeft meer te maken met de poort die dat dichtste was bij het Begijnhof, denk ik, om Antwerpen binnen te kunnen komen vanaf het Begijnhof.
Ja, als aan de
Sint
Jorispoort, denk ik. Ja, inderdaad.
Ja, nu kennen we wel dat dat zo heet. Ja. In de Begijnenstraat is waar het nu de gevangenis is.
Ja, inderdaad.
Een mannelijke begijn is een begarde.
Ja.
Wat is dan een begijnhof, maar dan voor mannen?
Dat weet ik niet.
Een begardenhof?
Een begardenhof. De kans is groot. Dat weet ik nu niet. Ik kan eens even kijken, want volgens mij staat die pagina nog open... waar ik dat had opgevonden.
En zijn er ook zo'n dingen in Antwerpen? Of?
Nee, ik heb een antwoord gevonden. In het boek wederom, dames en heren. Het fantastische boek bij de wereld. En hier staat, terwijl de begarde gemeenschappen klein bleven en in de 14e eeuw, dus dat is 13 en ik let, dus opgingen in de orde van Sint Franciscus, groeit het aantal begijnen explosief. Dus die begarde beweging is blijkbaar in een andere... orde opgegaan. Tegenover de begijnen, de vrouwen bleven wel apart.
Zodat ja, ik denk
dat je begarde hoven hebt.
Nee, ik denk wel dat die begarden iets meer aanzien hadden. Ik weet alleen, de begijnen die hadden eigenlijk een beetje het tegenstand van de kerk in het begin, maar dan duur kregen die ook wel ja, hulp en ik denk ook ergens wel ondersteuning, of in elk geval werden die gedoogd. En ik veronderstel gewoon, zoals het in de redelijk redelijk altijd in de geschiedenis is geweest, dat die begaarden gewoon op een andere manier aanzien kregen in de kerk. Maar dat antwoord ik vraag niet op die hoven, hè, maar ja, hoe deed hij dat staan?
Ik denk niet dat ze, denk ik, dat ze geen hoven hebben gehad, omdat ze eigenlijk hier zijn opgenomen in een Sint-Franciscus, dat zegt nou wel iets, een Sint-Franciscus-orde, denk ik redelijk bekend. Maar daar
Franciscaan.
Ja, dus daar klopt uw theorie denk ik ook wel mee. Die mannen zijn opgenomen in de kerk, die vrouwen werden verbrand in het begin.
Ja, dat is een verschilletje, hè?
Ja. Mm-hmm. En de bekendste die verbrand is geweest, helemaal in het begin, ik heb daar weer in mijn notities vraagtekens bij gezet. Want dus het eerste begijnenhof in Antwerpen is in 1240, wordt dat vermeld. En deze vrouw, Margarethe Poreten, is in 1310 op de brandstapel geëindigd, wegens het feit dat die begijn was in een boek had geschreven waar de kerk niet mee akkoord was, en daardoor vonden ze haar een kitter. Maar dus dat is 100 jaar later daarna. 80 jaar later, denk ik, is hij toch nog op een brandstapel beland. Terwijl er wel al hoven bestonden. Dat wil toch zeggen dat dat nog niet helemaal... Ja, is het dan volledig geaccepteerd? Misschien eerder, gelijk jij zegt, Lise, gedoogd.
Ja. Of het dan weer met een boek hebben te maken, hè? We weten nog niet over wat het in boek ging, hè?
Kan ook, hè? Kan ook.
Ja, weet, 50 tinten grijs.
Ja.
Wat kan 50
niet. Begijnen in een bloot. Nee,
De beste van de 13e eeuw.
Maar ze hebben wel ook, dat vind ik dan wel, ik vind dat eigenlijk wel knap, dan, ze hebben wel steun aan gekregen uit seculiere hoek van Vlaamse gravinnen. En dat is, een gravin is zeer hoog, denk ik, op de adellijke ladder.
Mm-hmm.
Dus onder andere van Johanna, die van 1205 en 1244, dat is helemaal in het begin. En van Margaretha, die is tot 1278 heeft die geregeerd als gravin. En die hebben daar bijdrage aan geleverd. Zodat onder andere het Kortrijkse Begijnhof, dus een gravine van Vlaanderen, In het Kortrijkse Begijnhof onder andere, dat is nu niet Antwerpen, dat is gesponsord deels door een van die gravinnen. Dus het maffe is dan wel dat die vrouwen die wel steunen.
Ja.
Weet je, wat dat een groot Begijnhof was? Of had dat meer veel van... Dus ik vraag het omdat het Begijnhof in Antwerpen had op zijn hoogtepunt, dat ik gelezen, ongeveer 200 Begijnen.
Ja.
Maar dat van Mechelen had er over de 1000.
Ja,
als dat nu... Ja, ik denk dat van Antwerpen misschien ook niet zo heel bekend was bij dan de adel. En als dat van Kortrijk ook een heel groot was, heeft dat daar misschien mee te maken of zo, als ik kan denken. Maar ik weet het nu ook niet.
Dat kan, of heeft op een andere periode misschien zijn bloei gehad. Hè. Ik denk in Antwerpen dat dat vooral die 14e eeuw, en die de 15e, 14e eeuw, dat dat heel groot was. Zo'n aanloop naar de Gouden Eeuw met Rubens en heel de dingen. Dat er dan Begijnen waren, denk ik, in Antwerpen. Want het wordt in mijn boek vernoemd als middelgroot. Op dat punt. Terwijl andere Begijnhoven misschien op een ander punt in de geschiedenis groter waren of zo, dat wil ik heel kwijt. Is zien, hè? Dat van Kortrijk is verwoest geweest in 1302, ten tijde van de Gulden Sporenslag. Dus kijk, die hebben ook pech gehad, gelijk wij, hè?
Lastig. Terwijl jij zoekt naar de grootorde van Kortrijk, dat denk ik dat je er nog aan doen bent. Zal ik nog even vertellen over de beweegreden om Begijn te worden? Dus terug naar het begin, want we hebben dat al even aangeraakt.
Tuurlijk. We zijn zo chronologisch.
We komen er wel. En als het onduidelijk is, hebben we altijd verloren om ons vragen te stellen.
Voilà.
Dus de beweegredenen waren enerzijds sociaal-economisch. Dus dat is al gezegd geworden van oké, samen te gaan wonen, omdat je dan dichter bij elkaar zit. Maar ook omdat je zelfvoorzienend kunt worden in je Begijnhof. Aan de andere kant ook niet per se arm zijn. Alhoewel heb ik er net ergens gelezen, maar ja, Begijnen waren ook vaak samen arm. Maar ik denk, ja, samen arm is nog altijd rijker dan alleen arm. Dus sociaal-economische redenen. dan relatief zelfstandig en veilig. Dus relatief zelfstandig en veilig. Dus samenwonen, maar dan ook voor de veiligheid ook vooral. We spreken altijd over de middeleeuwen, vrouwen. Waren er niet altijd helemaal veilig, zeker niet als alleenstaande. En ik herinner ook dat jij zo zei, maar gewoon vorige keer, dat soms geschaakt werden. Waarin dat die verplicht werden om te trouwen. Soms zelfs tot verkrachting toe, omdat je er dan niet meer onderuit kon om alleenstaand te blijven.
Ja, daar wordt over gesproken in de podcast van De Wereld van Sophie.
Aha.
Dus. Aangaard. Voilà. Over dat schaken.
Dan demografisch, dat ik aan het begin aangaat, later huwelijksleeftijden en losser huwelijksbanden. Losser huwelijksbanden, 50-20 reis komt terug. Dus vrouwen trouwden later. Ik denk, dat is ook een redelijk recent fenomeen. Het idee dat je heel vroeg trouwde, maar eigenlijk ja, is het altijd al wel geweest dat mensen pas op hun 5, 6, 27 trouwen, of zelfs nog later. En dan sinds de industriële revolutie is een trouwleeftijd ook gedaald terug, waar het dan nu terug stijgt eigenlijk. En dan losse huwelijksbanden, dus meer en meer organisaties en verenigingen, zoals dat maar ook aan het begin zei. En dan niet op bloedbanden georganiseerd. En ik denk eigenlijk, ik moest nog denken aan... ik was naar de podcast van Clara van de Bourgondiërs aan het luisteren. En daarin werd er gezegd dat uw geloof ook... Ik denk iets later, want de Bourgondiërs... Bart van Looy spreekt altijd over een latere periode. Maar toch dat een redelijk lange evolutie is geweest, waarin dat je geloof ook individueler wordt. Waar dat je zo van die reliquietjes en zo krijgt. En denk zelfs rozenkransen of zo beeldjes van heiligen. Waar dat je dan in je huis een klein hoekje kunt maken waarin dat je gaat bidden. En dat heeft eigenlijk mee aanleiding gegeven om je geloof onder andere individueler te beleven. Maar ook op den duur je volledige identiteit. Dus ga je ook organiseren met mensen die dat op een ander vlak van je identiteit meer op je trekken dan mensen waarmee dat je bloedverwant bent. Nu, een andere reden was ook nog dat sommige families dochters stimuleerden om begijnd te worden. Ergens dacht ik van, oh, fijn, die zien er de zelfstandigheid van in. Maar het gaat er eerder over om de versnippering van het patrimonium tegen te gaan. En ik denk dat dat ook uit een boek van Margot komt, van Vrouwen in de Wijvenwereld. want vrouwen erven ook. Maar dan, ja, hoe meer kinderen, hoe meer dat er moet verdeeld worden. En dus versnippert je patrimonium. En dan even kijken... Sorry.
Moeten we nog verklaren, want dat hebben we in het begin niet gezegd. De middeleeuwse maatschappij, inderdaad. En het is heel uniek aan de zuidelijke en noordelijke Nederlanden, aan onze streek. Het erfrecht is eigenlijk zo dat zowel dochters als zonen erven. Dus alle kinderen erven evenveel. Ongeveer, hè? Dus de koek wordt gelijk verdeeld. En dat is heel belangrijk om te weten, omdat in de meeste andere omliggende landen is dat totaal niet van toepassing. De oudste zoon erft daar meestal alles. Dus als vrouw zit daar veel minder sterk om zelf een zaak te beginnen of om zelf ook nog maar enig bezit te hebben, om daar dan iets mee te doen. Dus de mede dat je in onze streek ook veel meer vrouwen vindt die zelfstandig een zaak hebben. Ah ja, veel meer, dat is relatief ergens, hè. Maar ik wil zeggen, daarom dat je hier bij ons wel meer zelfstandige vrouwen vond, als koopvrouw onder andere. Of koopwijf. In die tijd was wijf ook geen scheldwoord. Zoals dat dan nu is. Maar dus dat maakt, geen Alice bedoeld bij de begijnen met dat erfrecht, als je je dochter een begijn laat erven, het is een beetje dubbel. Langs de ene kant was dat voordeliger dan dat je stel je twee dochters en één gaat in het klooster en de ander wordt begijn, dan is het beter af dat je die begijn meer laat erven dan die kloosterdochter.
Want die kloosterdochter...
Ja, want die kloosterdochter, dat alles gaat naar de kerk. Terwijl die begijn, die houdt dat. Maar die heeft waarschijnlijk geen kinderen. Waarschijnlijk, want dat is ook weer relatief. Als je op je 50 begijn wordt en je ervoor een leven gaat met een man, je bent weduwe geworden, je vindt dat geloof belangrijk, ja, dan heb je wel kinderen. Dus dat werkt nog iets anders. Dus als je je dochter als begijn laat erven, dan is het op zich nog niet zo slecht. Maar dan is het misschien, als die jong erbij is gegaan, kan dat die geen kinderen heeft. Dus dat geld misschien teruggaat naar de neefjes van de zoon die wel kinderen heeft gekregen. En dat dat terug bij dezelfde in feite komt. Dus ik denk dat ze dat misschien bedoelen met dat versnipperen van dat geld in die familie te houden. Zoveel mogelijk. Maar dat erfrecht zorgt er ook voor dat dus op den duur in generaties wordt dat dus gestimuleerd dat begijn zijn. Oh, ik vind het altijd grappig, begijn zijn.
Ja.
Want wat gebeurt er dan? Dus je moet dat intredegeld hebben, maar stel uw tante Janine is begijn en die is oud, maar die zegt gewoon mijn nichtje, mijn nichtje Jan, die is nou een goeie begijn zijn, die is er wel mee begaan. Ik ga mijn kleren, dus mijn habit, ik ga mijn bed, mijn huisraad, en ik kon ook ineens de huur voor dat pand waar ik eigenlijk in zit, ik ga dat allemaal nalaten aan die nicht. En mijn neef krijgt dan, weet ik veel, de zilveren lepels of zo. Maar dat maakt dat nichtje al, dus dat is een beetje dubbel, hè. Ergens worden dan al geduwd richting word maar begijn. Want je hebt alles om erin te kunnen. En langs de andere kant krijgt hij wel een levensonderhoud onder haar gat geschoven als die sterft, die tante. Dus dat is ook weer dubbel. Waarin duwde dan de toekomst van uw generaties? Dat is met kloosterzusters een beetje hetzelfde, denk ik.
Ja.
Maar desondanks dat, heb je wel meer vrijheid als begin, omdat je nog altijd... gaat er een paar die echt wel... Die in het algemeen is, dus je hebt inderdaad ook veel gewoon arm samen zijn en gelukkig. Maar je hebt ook een heel deel beginnen die wel redelijk... succesvol waren als onderneemsters, omdat die dat wel konden doen. Je kon wel... Ja, die moesten hun onderhoud voorzien, dus gaat dan op een gegeven punt... Ik ben daar een naam nu 2 seconden kwijt. Hè. Ik ga het hier misschien even zoeken. In ieder geval gaat het begin die dan bijvoorbeeld 20 weefsters onder haar heeft voor textiel te maken en die dat dan gewoon verkopen. Dus sommigen waren daar wel redelijk succesvol in, terwijl een kloosterzuster... Hetgeen dat ze maakt is voor de kerk. Of wordt elk ding dat die verkoopt gewoon terug naar de kerk dat geld. Dus dat heeft ze niet.
In ieder geval, ze mogen echt handel voeren.
Ja, ze mogen dat wel doen. Ze komen wel in conflict, gelijk Lisa al heeft gezegd. Dus het is ook niet altijd zo gemakkelijk. Omdat die onder de prijs soms dingen verkopen en dan bepaalde gildes in de stad zijn daar niet blij mee. Dus ja, dat wil ik eigenlijk gewoon toevoegen van dat erfrecht. Dat ergens heel dubbel is. Ergens is dat keigoed. Dat dat wel kon. En langs de andere kant wordt dat dan ook weer soms in bochten gevrongen. Hoe later, hoe meer de middeleeuwen voortgaan, hoe meer dat terug liever bij de mannen zit dan dat dan naar de vrouwen gaat. Terwijl in het begin dat nog wel meer verdeeld was. Mm-hmm. Heb ik de indruk, hè? Nogmaals. Mm-hmm. Hebben we maar de indruk. Lies?
Ja, ik was eigenlijk aan het... we waren aan het wachten. Ik was eigenlijk aan het wachten op het aantal van Kortrijk. Maar ja, ik weet niet of je dat...
Nee, ik heb het niet gevonden.
Nee.
Dat was mijn volgende ding. Sorry, ik heb het niet gevonden.
Het was Milo Groot in elk geval. Maar ik weet ook niet... Ja, de eiking is mij niet bekend. Dus ik weet niet wat Milo Groot is.
Ik heb hier uit een boek... Is kleine hoven 35 tot 100 begijnen. En daar staan bijvoorbeeld Lier en Turnhout bij. Middelgrote hoven 100 tot 400. Dus Antwerpen is aan 200 opperhoogtepunt. Het is Antwerpen-Brussel en grote hoven zijn, zoals je aanhaalde, Mechelen met 1000 500 of zo. En Gent, Luik, tussen de 600 en de 1500 of zo.
Ah, ja.
Dat best wel veel is, op hun hoogtepunt.
Ja.
Een half stadje. Wat dat wel interessant is, hè, want dat is ook nog een verschil, denk ik, dat ik ergens heb gezien met kloosterzusters. Als kloosterzuster, je zit in je klooster en je komt er bijna niet uit. Terwijl die begijnen, die bewegen hun eigen wel constant door die stad. Ook al hebben die die ommuurde dorpen, dat die wel altijd terugkomen, maar die gaan wel naar buiten en die komen volledig in contact met stadsbewoners. Hè, met conflicten en goede dingen. Ja, dat is ook weer positief.
Stel dat ze geen bakker hebben in hun begijnen, dan mogen ze nog wel naar buiten om een pistoleek te gaan halen.
Ja.
Mogen ze ervan. Ja, ja. Dat wordt nog niet toegelaten.
Hm.
Nee, maar ja, je leeft ook anders. Je leeft in al die verschillende huisjes. In Antwerpen waren het er ongeveer 80. En 3 conventen. Dus conventen is hetgeen waar je dan met veel samenleeft. En in 1700, ik zei er 200, maar het zijn er 280 begijnen dat er toen aanwezig waren. Dus in die 3 conventen moet je dan wel echt een hoop volk hebben gezeten. Of elk huisje. Ja.
Oh, maar ja.
Het is ook niet 80-tal huizen en 3 conventen. Dat is nogal weinig voor 280 mensen, denk ik. Maar als je in een apart huisje woont, neemt je ook wel anders deel aan de samenleving, denk ik. Dan dat je in een klooster... Ja, daar heb je wel je eigen kamer, denk ik, als non. Maar voor de rest doe je alles samen, hè.
Ja, je eet samen in een zaal,
zeg. Ja, je doet wel alles bijna in stilte, denk ik. Maar je hebt inderdaad, je eet samen in de eetzaal. Je moet samen bidden. Ja, samen al het werk en zo doen, denk ik, maar...
Ja, want hoe is dat in het begin of van Antwerpen? Is het dan... Ja, ik stel me dan zo voor, hè, dat er zo'n huisjes zijn in een cirkel en ze doen allemaal hun deur open en dan komen ze samen in een binnenplein. Is dat zoiets?
Lijkt er een beetje op. Ze hebben inderdaad een gemeenschappelijke tuin, een pleintje waar dat op binnenkomt. Heel veel begijnenhoven hebben dat, maar Antwerpen heeft ook een paar zijstraatjes. En vroeger nog meer, want je had een voorhof en een achterhof.
Ja. Waar al die huisjes op uitkomen, maar het lijkt precies als we er waren, dat je voor elk huis een murken hebt en dat die dan achter dat murken nog een voorhof hebben. En dan pas dat huisje bezit. Dus die hebben precies ook nog wel een eigen stukje voortuin of tuin, naar gelang waar je bekijkt. En inderdaad, die kunnen allemaal op dat binnenplein samenkomen. Heel schone binnentuin. En er zijn helemaal een paddeken rond. En dan de kerk zat er dan ook links, want je hebt 1 poort waardoor je binnenkomt en dan is de kerk links. En je hebt ook nog... Ja, eigenlijk wel. Maar dan, hoe dat ze het nu doen, zonder religie en toen met.
Ja.
En die religie, je mag het niet onderschatten, denk ik, want dat staat er ook wel in alle bronnen in. Het is niet zo dat dat gewoon maar tof zelfstandig wonen is en we doen af en toe een gebedje en klaar. Nee, nee, die hadden echt wel, elke dag was het mis waar dat je verplicht aanwezig moest zijn tijdens je werk. Dus de spinsters, op de landbouw of in een bakker of wat dan ook, die deden heel veel gezamenlijke gebeden en liederen terwijl dat ze aan het werken zijn. Elke zondag was het dan nog eens... En om de zoveel weken moesten ze biechten. Dus er zat een hele regelgeving in hoe dat aan welke regels dat die zich wel hielden voor hun geloof. Dus dat zat er wel helemaal doorheen verweven. Mm-hmm. Want er wordt ook wel vermeld dat je ook zelfstandige vrouwen hebt. Gelijk een Anna Bijns bijvoorbeeld, een bekende Antwerpse dichteres uit die tijd.
Vertel, wat is Anna Bijns? Hoe heet ze?
Anna Bijns.
Anna Bijns?
Wacht, hè.
Ja.
Ja, Anna Bijns.
B-I-J-N-S.
Dankjewel, Lise. Hier. Ik ga even een klein stukje voorlezen, voor de duidelijkheid. In de steden leefden relatief veel alleenstaande vrouwen, die op allerlei manieren in hun eigen levensonderhoud konden voorzien. Zo was de Antwerpse Anna Bijns er heilig van overtuigd dat zij die graag willen huwen, zotter zijn dan zot. De dichteres waarschuwde jongelingen, bedenk goed wanneer je hals over kop wilt trouwen. Het gaat niet om wat grappenmakerij, maar het kan een eeuwige kwelling zijn. Ik vind ze nu al heel grappig. Het celibataire bestaan was in haar ogen nogthans geen logische volgende stap. Want dat is eigenlijk het begin al, als je voor een begin kiest. Ook al kun je er wel uit. De meeste, het zijn er niet zoveel die dat eruit gaan, maar het kan wel. Dat is nog altijd celibatair. Zij kon ook buiten het Antwerpse begijnenhof de kost verdienen als onderwijzeres en dichteres. Met andere woorden, vonden niet alle ongehuwde vrouwen de religieuze verplichtingen en beperkingen van een begijnenbestaan aantrekkelijk. Dus het is wel zo, als je ervoor koos, dan zie je maar dat je elke dag in die kerk zit, in feite.
Je moet alles erbij
Het is er dan niet vrijblijvend, hè? Nee.
Want zo klinkt het, ik kan, ja, dan ik nu net zo aan het denken wat we allemaal al gezegd hebben, het klinkt in het eerste zicht wel, ik weet niet hoe, oh, tof en gezellig, vrouwencommunity. En dat is ook ergens wel zo. Maar ja, dat is natuurlijk ook de middeleeuwen, wij kunnen ons dat nu misschien moeilijk voorstellen. Mm. Dus die maatschappij, dat is wel een maatschappij waar dat zelfs gewoon mensen standaard elke zondag in die kerk zitten.
Als ben jij een keer meer of minder naar de kerk gaan, ja, het is ook niet zo moeilijk geweest, hè? Maar het is wel natuurlijk lastig als je dan eens een dag niet gaat, dat ze dan serieus op je neerkijken. Hè? Dus die sociale controle is er volgens mij wel.
Ah ja, ze leven ja, allemaal tot daar sliep.
Ja, wel allemaal in aparte huisjes, maar ja, als je er met 280 zit, dat is een moeite. Hè?
Gluren bij de buren, volgens mij wel. En geroddel. Kan ook wel.
Ja, want er staat ergens ook in. Super, ah ja, grappig.
Het is te zeggen.
Ik vind het... het zegt wel iets over die gemeenschap. Dat er ergens ook staat dat er ook straffen zijn voor geroddel. En ja, voor als ze zich ongehoord gedragen en zo. Dus dan denk ik, het feit dat dat dan bestaat, een straf, wil ook wel zeggen dat het ook niet altijd evident moet zijn geweest om inderdaad met 280 man uiteindelijk in kleine... Ja, of 280 vrouwen, inderdaad, Floor. Ja, dat is niet klein, die begijnen hoven, maar ik kan mij voorstellen, inderdaad, op die oppervlakte met zoveel volk, dat je wel eens niet altijd overeenkomt en pees en vrij, dat dat niet altijd zo zal zijn geweest.
Ja. De achterklap is...
Het is dat. Ja.
Maar we waren dus bezig over de vorm en dat je dan een pleintje hebt.
Juist, ja.
Dus ik zal even ons terugbrengen tot daar.
Ja, Lise, breng ons terug.
Als je binnenkomt langs de poort, kom je eigenlijk binnen als je de plattegrond voorstelt van een ongeveer een rechthoekig vierkantig pleintje. Kom je, als je die plattegrond voor je zou leggen, rechts van onder binnen, als je de poort binnenwandelt. En dan wandel je binnen. En is er eigenlijk redelijk snel rechts van je een straatje dat de vorm heeft van een omgekeerde L, dus een achterste voren L. En doordat dat straatje er is, dat is er ook niet sinds het begin dat ze binnen de stadsmuren waren, maar pas vanaf 1640 is dat straatje erbij. En doordat dat straatje er is, is het een gemengd straat- en pleinbegijnhof. Nu, dat straat, ja, dat is echt een piepklein straatje, maar dat maakt er wel voor dat ze een gemengd begijnhof zijn. Dus dat mogen ze wel, die titel mogen ze wel dragen. Dus vanaf 1640 hebben ze huizen aan de zijde van de Ossenmarkt gekocht. En dan is dat straatje erbij gekomen. Ze zijn nog maar binnen de stadsomwandeling. Ik weet niet of we dat al vermeld hebben eigenlijk. Vanaf 1545. Dus er is 3 jaar tussen geweest. Dus dat verwoest is geweest aan ongeveer waar dat nu het Augustusplein is. En dat ze plaats hebben gekregen binnen de stadsomwandeling. En ik had dan gelezen, van ja, ze werden dan gewoon verspreid over de stad. En achteraf kwamen ze dan terug samen in het begijnhof. Maar dat zal misschien ook een moment zijn geweest waarop dat sommigen hebben gedacht van, ja, het hoeft voor mij niet meer. Stop met het begijn zijn. We moeten direct een woord verzoeken, want ze blijven maar begijn zijn, zeggen. Maar dat gaat sowieso... er gaat sowieso een woord voor zijn. Dus ja.
Nee, maar dat is zo... Want ik denk dat tussen die periode dat het... Dat in uw document stond dat daar... Want we hebben dus nog een bron, beste mensen, die we straks even gaan vermelden. Dat is wel belangrijk. Die dat liefst heeft gevonden via de pastoortoerisme of zoiets, denk ik. Een document.
Vraag, je weet het. Ik ga het opzoeken ondertussen.
Ja. In ieder geval, dus die 3 jaar dat er even niks was, dat is ook omdat het Antwerpen even onder Calvinistisch bewind is geweest. Dus dat is anti-katholiek. Met andere woorden, de kloosters, de begijnhoven, dat werd allemaal even afgeschaft. Dus inderdaad, als je dan zei van, goh, ik zie deze niet zitten, en je emigreert naar een andere stad omdat je die in oorlog mug zei, of in miserie zit, kan het goed zijn inderdaad dat een heel deel begijnen even iets anders is gaan doen. Mm-hmm. En pas daarna, zoals ik zei, is dat terug opgestart toen dat terug de reformatie... Ja, noemen we dat dan? De reformatie?
Contra-reformatie dan, hè?
Contra-reformatie, inderdaad. Dat eigenlijk alles terug, dat terug toegestaan was. Mm. En ik heb ook gelezen, maar dat is pas vanaf de 17e eeuw, denk ik. Dan gaan ze een nieuwe kerk bouwen en daar stond dan bij, want het begijnenhof vandaag... is dus, zoals Lise zei, de mooie tuin en de kerk. En dan, dat is eigenlijk een soort cirkel, denk ik, of een ovaal, waar dat alles zich zo in bevindt. En dan dat L-vormig straatje aan de Ossenmarkt.
Ja, het trekt het meeste op naar rechthoek. Ik denk, hoe heet dat? Een trapeze, volgens mij. Is het, volgens ja. je meetkundig moet omschrijven. Ik keek op de plattegrond bij onroerenderfgoed.be of zoiets, denk ik. Daar vind je ook heel veel over terug. Daar zie je ook de plattegrond heel duidelijk, hoe dat nu is. En ja, ik geloof meetkundig is dat een trapeze.
Voilà, ja. Op de hoogte, dames en heren. En dus, je hebt eigenlijk ook nog, maar dat bestaat nu niet meer, je had het zogenaamde Achterhof. En dat is eigenlijk vanaf die kerk, waar dan nu gewoon huizen staan, en dat gaat door tot aan de paardenmarkt, die huizen, daar stond vroeger 33 huisjes van de Begijnen tot aan de paardenmarkt van Antwerpen. Dus dat trok eigenlijk door. Maar dat is afgebroken geweest, ah ja, of dat is eigenlijk verkocht en gesloopt geweest in 1819. Dus 2 eeuwen later, nadat de Franse Revolutie zo gepasseerd was en het terug onder Hollands bewind kwam, is dat stuk gesloopt geweest. Dus eigenlijk hetgeen dat je nu nog hebt, is denk ik de helft van hetgeen, ja, of iets meer dan de helft, pak 2/3, van hetgeen dat ooit in eerste instantie in 1540 was.
Ah, ja, ik zou, ja, inderdaad.
Er komt dat documentje, denk ik, ja.
Mee ook, want nu zijn er ook geen 80 huizen meer. Nu zijn er een stuk of 60, denk ik. Dus ja, er zullen er zeker een aantal weg zijn. Dat is wel... ja, en jij sprak over het Frans bewind, hè?
Ja.
Vanaf 1807 is dat hier, heb ik geschreven.
Ik wou gewoon vertellen dat je inderdaad, gelijk je zegt, de 16e eeuw en dan daarna dat Calvinistisch bewind... In de 17e eeuw, dus eerst heb ik 16, 17, 19, zijn ze een nieuwe kerk beginnen bouwen. En dan is het zo 200 jaar nog geweest voor de Franse Revolutie, dat eigenlijk alles wat rustig was, voor de verandering. En in die periode, en onderbreek mij als jij wilt toevoegen. Hè?
Zal ik doen.
In die periode hadden dus die nieuwe kerk een redelijk grote, een driebeukskerk dat ze bouwen met een koor en met... Dat heb ik hier staan, in een stevige dwarsbeuk, in totaal 42 meter in lengte. En daar stonden allemaal, en dat is een interessant weetje, heel kostbare kunststukken in, en met schilderijen onder andere van Antoine van Dijk, Jacques Jordaens, Jan Boekhorst, Adam van Noort, enzovoort, enzovoort. En dan ook nog allemaal houtsnijwerk en een heel chic orgel. En al die kunstwerken tijdens de Franse Revolutie, dat is allemaal door de Franse staat aangeslagen. Ik denk dat er nog eentje nu in staat. En die kerk is ook volledig afgebroken geweest tijdens de Franse Revolutie, behalve het koor.
En ja, net daarna, in 1799, is ze afgebroken geweest.
Ja.
Helemaal verwoest. En dan heropgebouwd in 1827, had ik gelezen.
Ja.
Ook weer lang tijd tussen geweest. En in 1807, dus door dat Franse wind, na de Franse Revolutie, in 1807 zijn de Begijnen vertrokken. En die zijn dan in 1822, dus net voordat de kerk er terug stond, allee, net 5 jaar voordat de kerk er terug stond, was het Begijnhof terug in Antwerps, in handen van het Antwerps stadsbestuur. En waren er ook nog maar een 40-tal woningen. En dan zijn de Begijnen er terug ingetrokken, doordat het Antwerps stadsbestuur daarmee heeft gerestaureerd. En die kerk, die is dan terug opgebouwd in 1827... dat wordt soms toegeschreven aan Pierre Bruno Bourla, van de Bourla Schouwburg ook in Antwerpen. Maar daar is twijfel over of dat hij dat wel heeft getekend. Die, ja, die ding. Dat wordt niet gestaafd door archiefstukken, stond er.
Ja.
In de kerk hangt, die er nu nog hangt, kunnen ook echt een volledige lijst aan terugvinden met naam en toenaam van de schilder en het jaartal. Op, ook weer die inventaris onroerenderfgoed.be. Maar ja, we gaan dat nu niet helemaal opnemen. Maar moest je geïnteresseerd zijn in de kunst die er hangt als je op bezoek gaat, je kunt het allemaal terugvinden op die site.
Ja, en ik denk inderdaad dat het uitzicht van het Hof vandaag dat vooral 19e eeuw is. Dus begin 19e eeuw, omdat dat toen allemaal terug is opgebouwd en gerestaureerd geweest.
Ja.
Dus dat ziet er heel middeleeuws of van 1500 uit, maar ik denk het meeste... Er zullen stukjes zijn die nog van toen misschien zijn, maar een groot deel is eigenlijk gerenoveerd of mee teruggebouwd in de 19e eeuw en begin 20e. Mm-hmm. Ik denk het enige uit de 17e eeuw is juist nog dat koor van die kerk uit de verwoesting het half heeft overleefd. En daar hebben ze dat nieuwe gebouw eigenlijk tegengezet. Dus dat is ook mee gerestaureerd geweest in die stijl van de 19e eeuw, in dat neoclassicisme. Dus, en ze hebben dat dan in de jaren 70, denk ik, in 19... 77 of 74 hebben ze het nog eens gerenoveerd en hebben ze een paar van die 19e eeuwse, want dat is dan in de 19e eeuw even zo'n revival gehad in van de romantiek en zo, alles in het middeleeuws terug te doen. Maar zo met tierlantijntjes, die dat ze eigenlijk in de middeleeuwen ook totaal niet hadden. Dus dan hebben ze dat er allemaal wel afgehaald. Dus dat is wel interessant.
Ja, ik had erover gevonden dat dat in 1977 was, hè? En ze wou eenheid van stijl. Ik kan me wel voorstellen, want ik denk dat ondertussen een allegaartje was aan het worden. Maar ze hebben eigenlijk een fout gemaakt. Want ze hebben alles gerestaureerd naar de 16e eeuwse stijl. En niet naar de oorspronkelijke stijl.
Dus toen was 1500.
Ja, dat is 16e eeuw, hè. Maar dus, ja, 16e eeuwse stijl, maar niet zoals het oorspronkelijk was.
Ja, ik snap mee.
Dus hebben ze onder andere de fout gemaakt om de gevels trapgeveltjes te geven in plaats van puntgeveltjes. Maar ik kan me nu niet herinneren, volgens mij is er achteraf ook weer een aantal dingen terug gerestaureerd. Maar ik kan me nu niet herinneren hoe dat de gevels eruit zagen toen. Toen wij er waren om daar te gaan kijken. Goh, ik zou het niet kunnen zeggen. Ik ook een beetje van alles.
Het is wat van alles door elkaar, maar het lijkt ook... Het lijkt ouder dan het eigenlijk... Ja, dan in zee het eigenlijk is. Wat ik interessant vind in Antwerpen, is dat een beweging is van 750 jaar. Dus dat is pokkelang. Maar eigenlijk die bouw, of die beweging is heel oud geweest, maar de structuren er rond, omdat er nu eenmaal zoveel leuke oorlog, tussen aanhalingstekens, is geweest. En redelijk veel verwoesting, is hetgeen dat je nu ziet, wat dat nog altijd heel mooi is. Hè? En die geschiedenis zit er nog altijd, denk ik, wel in. Dat is eigenlijk recenter. Dus dat is, ja... Inderdaad, gelijk gezegd, een beetje een mengelmoes, maar ook zowel 19e eeuwse elementen met dan zo dingen die op middeleeuwse dingen lijken, of dan toch nog van de renaissance. Dus het is een beetje een allegaartje. Als ik me goed herinner, daarmee dat het ouder lijkt. Het is ook wel oud, hè, maar een stukje is ook recenter dan het lijkt.
Het is dat. En het paddekje bijvoorbeeld sowieso is zeer oud. Dat waren echt zo van die kinderkopjes. Schots en scheef lagen tot en met. Maar nu, qua nog voor de restauratie in 1977, was er ook nog een gebeurtenis in 1925. Want ze zijn allebei naar het oud convent gegaan en zijn de huizen verhuurd aan behoeftige vrouwen. Dus dan heeft het niet meer echt de doorgaat van Begijnhof, maar ja, verhuurd aan behoeftige vrouwen. En dan, in 1964, is het beheer overgedragen aan het bisdom van Antwerpen. En dan zijn de Begijnen terugverhuisd naar een nieuw convent. Nu, waar of wat dat is, dat stond er niet bij. Ik denk dat het ook allemaal weer dingen zijn die even tijdelijk of zo waren. En dan is, wat ik wel ergens een beetje straf vond, het hof een woongelegenheid geworden voor bejaarde priesters, alleenstaande dames en echtparen op leeftijd. Ik vind dat zo'n beetje een combinatie van mensen, dus bejaarde priesters. Ik wist ook al niet dat priesters bejaren... Ik wist niet dat bejaarde priester die worden wel bejaard, maar dat was al zin. Ik had precies een indruk dat die pensioneren. Ik weet niet wat.
Ja, op die manier, ja.
Maar dat was precies van, oké, dan moet jij daar nu gaan wonen en hun oude dag slijten. Maar ik zou denken dat die tot op het allerlaatste hun mis moeten doen. Maar ja, als die allemaal in dat begin af wonen, kunnen die niet elke keer allemaal terug naar hun parochie. Dus dat vond ik wel wat raar. Maar misschien echt tegen het einde van hun leven. En dan alleenstaande dames en echtparen op leeftijd. Dat zou misschien er ook nog mee te maken hebben. Ervoor was het behoeftige vrouwen vanaf 1925. Dus ik snap de redenering wel. Maar van die bejaarde priesters, wist ik niet. Van pas eraf.
Ja, dat klinkt grappig. Dat is zo'n beetje, hoe noemen ze dat? Van die service flat, maar dan service begin nog of zo. Geen rusthuis, maar je kunt zelfstandig perfect nog doen, maar je hebt een community rond die je wel komt helpen.
Ja, rustgevend. Dat is wel
grappig.
En dan die restauratie. Dus dat straatje waar we net over spraken, dat L-vorm straatje. Het plein is dan een beetje fout gerestaureerd. Dat straatje is ietsjes correcter gerestaureerd. En de indeling van die huizen is ook bewaard gebleven. Dat is ook anders gedaan bij die andere huisjes. Dus die indeling is ook aangepast geworden. Echt zo'n muren doorgeslagen en zo. Dus een nieuwe indeling gemaakt dan dat oorspronkelijk was. Bij dat straatje niet. Maar ja, dat kun je ook maar vanop aan. Want ja, dat hebben we niet kunnen binnenzien. Dus ik zou niet weten hoe dat eruit ziet, die huisjes. Maar blijkbaar hebben ze toen wel hun fout beseft en hebben ze er op een andere manier gaan restaureren.
Dat zou wel eens tof zijn, hè? Aankloppen en vragen. Goh, ja, mevrouw, we zijn u wel geïnteresseerd, maar niet per se om uw handdoeken te zien liggen in uw kast of zo, maar gewoon voor de architectuur eens te bekomen, komen te bekijken. Eigenlijk, hè?
Ja. Het zijn allemaal wat kleine huisjes, hè? Dus het zijn ook allemaal kleine,
ja,
kleine deuren. Sommigen ook wel wat vervallen, maar ja, ze gaan het restaureren. Iedereen moet weg en dan gaan ze het stilletjes aan restaureren.
Ja, best kwetsbaar. Dus dat hebben we knal vergeten te zeggen. Dus de stad gaat inderdaad nu het Begijnhof opnieuw, ik denk, opnieuw restaureren, hè, binnenkort.
Ja, wanneer was het? Ik denk over 2-3 jaar of zoiets. En dan gaat het 20 jaar duren.
Ja.
Die restauratiewerken. Dus ja, dat is nog wel een tijdje. En je kunt er ook rondleiding volgen.
Ah, oh, tof. Dus het zou wel fijn zijn, misschien tijdens de restauratie, want ze doen in Antwerpen ook, ja, over heel Vlaanderen, denk ik, of België. Misschien zelfs dat is Open Monumentendag. Het zou fijn zijn als je tijdens zo'n restauratie in de komende jaren dan eens een keer zou binnen mogen om, ja, te zien hoe dat er van binnen verder uitziet. Dat
zou waarschijnlijk wel mogen, inderdaad. Ja. Ik heb nog één ding opgeschreven qua ligging nu, om het aan het einde van onze opname te situeren. Dus het Begijnhof is volledig ingesloten, behalve aan de Rode Straat. De Rode Straat sluit aan op de Ossenmarkt. En daar zie je echt de muur en de poort. Maar meer dan, dat is echt gewoon een muur. En dan vanaf die poort kunnen we wel binnenkijken natuurlijk. Maar anders valt het ook echt niet op. Op die muur staat er niks. Je ziet niks religieusachtig of zo. Dus echt gewoon een muur. En dan is het... En de poort, ja, aan de Rode Straat, ja, inderdaad.
En ik kan nog rap zeggen dat de poort wel uit 1711 nog komt, dus die is nog oud.
Ah zo, die is nog oud. Ja, die muur weet ik nu niet of die oud is of niet, maar...
Dat weet ik ook.
En dan vanaf de Ossenmarkt is het binnen, is het ingebouwd, maar het leek wel, er is een soort van religieus centrum, een katholiek, christelijk religieus centrum, denk ik. En vanaf de binnenkant konden in een religieus centrum kijken en vanaf de Ossenmarkt konden ook in dat religieus centrum kijken. Dus ik denk dat er wel een doorgang is. Maar ik denk dat dan twee panden aan elkaar zijn of zo. Want in principe, de huizen die je aan de Ossenmarkt ziet, sluiten niet aan op het Begijnhof. En dan kunnen vanaf de Italielei, ja, is het ook ingesloten, want daar zie je ook een perceel en een aantal huizen, maar ook die sluiten dan wel aan op het Begijnhof, maar je kunt er niet door. Tenzij dat die mensen een binnenweg hebben gemaakt of zo. Maar in principe is enkel de ingang is er enkel aan de Rode Straat, aan de poort. Dat is denk ik iets dat we aan het begin hadden moeten zeggen, maar...
Dat denk ik ook. Maar kijk, beste mensen, we leren al doen, hè? Denk voilà. Je niet?
Voilà. Ik heb alles gezegd wat ik heb opgezocht, denk ik.
Ik nog niet, maar het zijn zoveel dingen. En uiteindelijk denk ik ook, we moeten onze bronnen ook een beetje eer aan doen. Bijvoorbeeld een boek Wijvenwereld, beste mensen, als je daarin geïnteresseerd bent. Het gaat over meer dan alleen Begijnen, maar over de volledige, beetje de middeleeuwse samenleving in de zuidelijke Nederlanden. Ik zou zeggen, ga het hem kopen als je daar nog meer over wilt weten. Want daar staat zoveel info in, ook over de Begijnen. En dan, ja, ik zou zeggen, ga het halen. En het documentje dat we hebben, moest...
Toerisme Pastoraal Antwerpen VZ2, inderdaad. En ik heb dat,
voilà.
Ik heb dat gevonden, want volgens mij heb ik zelf geen site, maar ik heb dat wel gevonden via Visit Antwerp, denk ik, of visitantwerpen.be. Of anders heb ik het gevonden via inventaris.onroerenderfgoed.be. Mijn andere bronnen zijn Wikipedia, Google en shady documenten die ik overal vind.
Ja, ik ben veel te weten gekomen nu over... Begijnen en Begijnhoven.
En
Begijnde.
En Begijnde, inderdaad. Heb je een toevoeging voor rubriek, Floor?
Ja. Goed, dan komt hij hier. Virginie. Ze was hier de laatste. De laatste van haar soort. En samen met Virginie sterft langzaamaan het woord. Ze had geen mannen nodig. Enkel hij die alles ziet. En samen met vriendinnen zong ze elke dag zijn lied.
Tot snel.
Ja, tot snel. Tot een volgende keer. Met een volgend monument.
Ja, Ik ben benieuwd. Spannend!